Ik wilde graag vanavond een stukje met u lezen uit de brief van Judas. We gaan maar gewoon even verder. We hebben de Petrusbrieven behandeld en de Johannesbrieven. En dan komt vanzelf de Judasbrief in zicht. En de Judasbrief is statistisch gezien de minst gelezen brief uit de Bijbel. Erg onbekend, weinig over gepreekt. En wij willen er vanavond, met elkaar even over nadenken. Dat zullen we in twee keer doen. Vanavond lezen we vers 1 tot en met 16 van deze brief van Judas, net voor het boek Openbaring. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en door Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefde, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voorgoed vernomen, dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd had. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebbende bot gevierd en andere vlees nagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uit te brengen, dat doch hij zeide: de Heere straffe u. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen, en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, en ze zijn voor de verleiding van het Biliamsloon bezweken, en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen. Zij zijn die zonder schromen tezamen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven, daar zij door de winden voortgejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven, tweemaal gestorven zijn ze en ontworteld. Wilde baren der zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit zijn de morrende, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerte, maar hun mond spreekt hoogdravend en zij, als zij om des voordeels wils, de mensen in hun gezicht vleien. Nou, dan kan ik me best wel voorstellen dat u denkt van, het is ook geen wonder dat dit stukje, dat Judas niet zo heel vaak gelezen wordt. En zeker ook niet zo heel vaak over gesproken wordt. Nou, toch wil ik me eraan wagen. En we zullen daar een paar dingen over noemen. In de eerste plaats is het goed om eerst ons af te vragen om welke Judas gaat het. Nou, we weten, worden met name, zijn er drie bekende Judassen in de Bijbel. Je hebt Judas Iscariot. Nou, het is dus duidelijk niet dat het om deze Judas gaat, want die was er niet meer. Die heeft zich verhangen, hè? Die heeft zelfmoord gepleegd. Je had ook nog een Judas, een tweede Judas in de rij van de apostelen. Judas, en dan wordt hij vaak genoemd Judas niet Iscariot. Of deze Judas, die werd ook wel Thaddeus genoemd. Maar deze Judas is het ook niet. Zeer waarschijnlijk ook niet, omdat hij spreekt bijvoorbeeld in vers 17 van Judas. Gij echter, geliefde, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen. Dan heeft hij het over de apostelen en daaruit blijkt dat hij waarschijnlijk zelf geen apostel geweest is. Wat het meest voor de hand ligt, dat is, hij noemt zich hier een broeder van Jacobus. En Jacobus, die oudste was in de gemeente van Jeruzalem, was een broeder van de Heer Jezus. Misschien wel goed om dat heel even op te slaan. Er zijn twee teksten over, maar ik zal er eentje met jullie opslaan. In Matteüs 13 kun je dat lezen. In Matteüs 13, vers 55... Matteüs 13, vers 55, daar is Jezus in zijn vaderstad, in Nazareth. En dan zeggen ze in vers 55, de mensen rondom Jezus, is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers, zijn broeders, Jacobus? En u ziet daar ook een verwijstekstje bij staan in de meeste Bijbels. Dat is dan degene die de brief geschreven heeft. En dat is ook degene die oudste was in de gemeente van Jeruzalem, de leider van de gemeente van Jeruzalem, die ook in Handelingen 15 het woord neemt als het apostelconvent bijeen is. En dan staat er Jozef en Simon en Judas. En het is waarschijnlijk deze Judas, de broeder van de Heer, de broer van Jacobus, die deze brief, dat wordt algemeen aangenomen, die deze brief geschreven heeft. Trouwens heel interessant dat deze broers van Jezus eerst helemaal niet gelovig waren. Leest u maar in Johannes 7. In Johannes 7 hebben we dus over Jacobus en Judas die ook niet gelovig waren. In Johannes 7 vers 5 daar staat. Daar heb je net in het zesde hoofdstuk de afval dat heel veel discipelen hem verlaten en terugkeren naar huis. Ze gingen niet langer met hem mee. En dan zegt hij Jezus tegen de apostelen, willen jullie ook niet weggaan? Nou, dan zegt Petrus, waar zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En dan in vers 5 van het hoofdstuk 7, daar staat, want zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Zie je het staan? Dus die vier broers, waar we het net over hadden, die geloofden niet in hem. Die dachten, nou, dat is een, die blazen al hoog van de toren. Ik heb hem als klein kind gekend, hoor. Het is gewoon een broertje van me. Maar zijn broers geloofden niet. Maar als u dan kijkt in Handelingen 1, en dat is eigenlijk heel mooi, dan zijn de apostelen bij elkaar, met uitzondering van Judas natuurlijk, Judas Iscariot. En dan staat er in vers 14 van Handelingen 1, Handelingen 1 vers 14, dat deze allen bleven eendrachtig volharden in gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Nou, dus eerst geloofden ze niet, nu geloven ze wel. Ze zijn tot geloof gekomen. En niet zomaar, deze broeders zijn tot geloof gekomen en ze dienen ook de gemeente. Want dat kunt u ook lezen in, als we nog iets verder gaan, in 1 Korinthe hoofdstuk 9. In 1 Korinthe hoofdstuk 9, daar verdedigt Paulus zijn apostelschap. Hoef je dat niet helemaal te lezen. Maar dan lees je inderdaad dat apostelen ook getrouwd zijn. Vrouwen met zich meenemen. En dan staat er in vers 5 van 1 Korinthe 9. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen? Gelijk ook de andere apostelen. We weten dat Petrus getrouwd is, die had een schoonmoeder. Ja? Maar dan staat er ook, zoals de andere apostelen, en de broeders des Heren. Er waren dus apostelen, er waren broers van de heer Jezus, en er wordt Kefas, Petrus, ook nog even apart genoemd erachteraan. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar Petrus wordt daar apart nog weer genoemd. Maar hier worden dus de apostelen en de broeders des Heren genoemd. En ik denk dat deze vier broers van de heer Jezus een hele belangrijke rol speelden bij het begin van de gemeente. En dat een van deze broers, Judas, nu aan deze gemeente, en vraag mij niet welke gemeente het is, ik weet het niet. De gemeente die hier genoemd wordt, is heel algemeen gehouden. Daar staat wel dat deze gemeente genoemd wordt, als we weer even teruggaan naar Judas, dan staat er aan de geroepenen in God. Nou ja, dat is natuurlijk heel breed. Wat wel duidelijk is, dat dit een gemeente is met een Joodse achtergrond. Want Judas die gebruikt heel veel Joodse achtergrond. Hij vertelt over Egypte, over Sodom en Gomorra, over allerlei oud-testamentische dingen die hij hier naar boven haalt. U kunt het wel lezen, als u een Bijbel met verwijsteksten heeft, moet u onder dat 16e vers kijken hoeveel oud-testamentische versen daar niet genoemd worden. Dus het moet wel een gemeente zijn met Joodse wortels, die iets van het Jodendom weten. En dan... dan is het zo mooi dat hij zegt dat deze gemeente geliefd is in God de Vader. En het tweede staat er, en voor Jezus Christus bewaard is. Voor de heer Jezus Christus bewaard. Daar staat niet in deze plaats door de heer Jezus bewaard, maar voor de heer Jezus bewaard. Dat staat aan het einde van het eerste vers. Weet u dat dat heel regelmatig in de Bijbel voorkomt, dat wij ons moeten bewaren in deze wereld? Bewaar wat u is toevertrouwd. We hebben de opdracht om ons te bewaren. Eén tekst daarover wil ik graag met u lezen uit 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, daar staat... in vers 22, en dat is dus een actieve houding van ons als broeders en zusters. Een actieve houding van de gemeente. Daar staat in vers 22 van 1 Thessalonicenzen 5, onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. We hebben iets te bewaren. En vandaar dat er ook regelmatig in de Bijbel staat, houd vast wat je hebt. Zorg dat je het niet kwijtraakt. We hebben iets te bewaren. Nou, hier staat dat deze gemeente bewaard is. Voor de heer Jezus Christus, voor het moment dat de heer Jezus straks ook terug zal komen. Nou, dan heeft Judas, spreekt daar een wens uit, in het tweede vers, dat barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Wat is het mooi dat je in barmhartigheid mag groeien, dat je in liefde toeneemt en dat je ook in vrede ook toe mag nemen, dat mag groeien in je persoonlijk leven. Nou, dan komt hij bij de kern van zijn brief eigenlijk al. En wat dat betreft hoort de Judasbrief, die hoort heel duidelijk terecht in het rijtje van de brieven van Johannes. Johannes schreef in een tijd van verval in de gemeente. Liefdeloosheid in de gemeente. En hoe Johannes keer op keer verteld heeft over de liefde in de gemeente. Dat het zo ontzettend belangrijk is. En dat er mensen uitgegaan zijn met een valse leer. En ook Judas gaat hiermee door. We moeten zo ongeveer denken dat deze brief, de meeste mensen vermoeden dat deze brief geschreven is tussen 66 en 70 na Christus. Er wordt in deze brief nog helemaal niets geschreven over de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem. Dan zou dat zeker hier het geval geweest zijn. Maar de val, Jeruzalem is nog niet gevallen, maar aan het einde, vlak voor de val van Jeruzalem, is deze brief waarschijnlijk geschreven. En dan zie je al dat in één generatie, want de gemeente is ontstaan 33 na Christus, en nog geen 40 jaar later zie je wat voor misstanden er zijn in een gemeente. Hoe snel het kan gaan, hè? Hoe snel een gemeente kan veranderen. En vandaar dat Johannes en vandaar dat Judas deze brieven schrijven om de gemeente terug te brengen naar, ja, naar de kern van het geloof. Hij zegt, ja, ik wil graag schrijven over ons gemeenschappelijk heil. We hebben iets gemeen, samen. Maar in dat schrijven voel ik mij zo genoodzaakt. Ik moet schrijven, zegt hij. Ik kan niet anders dan jullie waarschuwen. En dan gebruikt hij hier een uitdrukking. En dan zou je bijna denken, ja, dit is een uitdrukking die voor de christen in Noord-Korea geldt. Want dan staat er in vers 3, met deze vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof. Nou, dat is nogal wat, hè? Tot het uiterste. Ik denk, ja, wat bedoelt Judas nou eigenlijk hier met die term tot het uiterste toe te strijden? Nou, misschien bedoelt hij hier wel mee lichamelijk de dood, gevangenschap, lijden voor Christus. Maar hij noemt dit als een hele serieuze zaak om te strijden voor het geloof. Want je kunt dat geloof kan soms zo makkelijk veranderen. Dat het geloof niet meer aanwezig is in de gemeente. Dat we niet meer vanuit het geloof leven. Dat eenmaal, hè, daar staat dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Zoals Paulus ook zegt, wat de Heer zelf van de Heer overgeleverd heeft, geef ik jullie nou weer aan jullie door. Hè? Het is overgeleverd. Want dan zegt hij, de oorzaak is in vers 4, dan staat er, want er zijn zekere mensen binnengeslopen. Hij noemt geen namen. Er zijn mensen binnengeslopen. Hoeft het niet op te slaan, maar in 1 Johannes 4, daar zegt Johannes, er zijn mensen uitgegaan. Er zijn mensen uitgegaan. Valse profeten zijn uitgegaan. En hier staat dat Judas zegt, ze zijn naar binnen geslopen. En naar binnen geslopen, dat woordje sluipen, betekent je hebt het niet door. Je hebt het niet door. Maar heel subtiel kunnen dingen in ons leven naar binnen sluipen. Dat is voor ons heel persoonlijk, maar dat kan ook in de gemeente gebeuren. Er kan zomaar heel onopgemerkt iets binnensluipen. En dan heeft hij het met name over een tweevoudig kenmerk. Want dan zegt hij hier dat vierde vers, wat sluipt dan binnen? In de eerste plaats staat er, die de genade veranderen in losbandigheid. Eigenlijk hebben deze mensen zoveel over de genade van God gehoord. God is zo genadig. God is zo rijk aan genade. Er staat zelfs dat Paulus zegt, als de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig geworden. Met andere woorden van, ach, leef er maar op los. We leven toch onder de genade? De genade. Hoe vaak hoor je dat mensen zeggen, ja, maar we leven toch niet meer onder de wet? Is dat zo? Goed, we leven niet meer onder de wet van gij zult. Maar de Bijbel leert wel dat de wet wel goed was. dat de wet wel volmaakt is. En dat juist door de Heilige Geest de wet niet meer van bovenaf op ons gelegd wordt, maar van binnenuit door de Heilige Geest vervuld wordt. Maar er is soms een stroming in je leven of in de gemeente die ik heb wel eens iemand gehoord die gewoon letterlijk tegen mij zei, ja, maar we leven toch in een democratie? We leven toch in een democratische gemeente? Ik zeg, ja, in Richteren staat, iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ja? En dat is het tweede wat hier staat, want daar staat er, en de enige heerser, en daar wordt het woordje curios, daar wordt het woordje gebieder gebruikt, verloochenen. Met andere woorden, ze accepteren geen gezag. Ze accepteren geen gezag. Het is allemaal vrijblijvend en niemand hoeft mee te vertellen wat we moeten doen. Nou, dat kan soms onopgemerkt naar binnen sluipen. En dat je eigenlijk zomaar een leven leidt waarvan je denkt, ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. En dat was in de eerste gemeente heel anders. Dat was in de eerste gemeente, als je nou alleen al kijkt naar de gebeurtenis rondom Ananias en Safira, hè, dan zie je hoe ontzettend rechtvaardig en heilig de gemeente was. Nou, dat was de grote nood die Judas wilde delen met deze gemeente. Het sloopt er zomaar naar binnen. En dat kan ook zomaar ons leven binnensluipen. En dan gebruikt Judas drie voorbeelden. Het ene voorbeeld is Israël. Hè, daar staat in vers 5, Israël die uit Egypte geleid werd. Israël die als volk verlost werd. Maar wat zie je dan op een gegeven moment? Dat het volk wat verlost werd, lang niet als volk ook het land Kanaan in kwam. Alleen Jozua en Caleb. En de rest is allemaal gestorven in de woestijn. Ze zijn er nooit gekomen. Dat betekent dat net zoals dat Israël vervallen is in een volk wat zowel God dient als God niet dient, zo zegt Judas dat de gemeente van Jezus Christus, die als het ware zo'n geweldige start meegemaakt heeft, kan vervallen in een gemeente. En dan hebben we het over de gemeente in de eindtijd die ook met Laodicea vergeleken wordt. Die misschien wel uitgroeit tot de wereldkerk. Maar die toch verloren gaat. En Judas die zegt dat is met Israël gebeurd. En dat kan ook met de gemeente. Ik wil niet zeggen dat dat met ons persoonlijk, als je persoonlijk een kind van God bent, dan ben je dat ook voor altijd. Ik geloof niet in de afval der heiligen, om maar zo te zeggen. Maar ik geloof wel in de verwording van de gemeente. En dat zie je dus heel duidelijk bij het volk van Israël. Het volk van Israël is verworden tot een volk waarvan God zei, nou, ik heb aan het merendeel van hen geen welgevallen. En ze zijn geveld in de woestijn. Waarom? Er sluipt iets naar binnen. Het tweede, want wat heeft het volk niet gejuicht met Miriam, met tamboerijnen, en ze hebben God groot. Wat is er gebeurd met het volk? Dat het zo verworden is tot een volk die op een gegeven moment zegt, nou, laten we maar een andere leider aanstellen en weer teruggaan naar Egypte. Er is toch wel echt iets misgegaan met dat volk. Het tweede voorbeeld wat hij hier gebruikt, dat is engelen. Nou, dan denk je toch, engelen, dat zijn toch wel mensen die, of dienstknechten van God, die toch wel heel dicht bij God staan. En die de heerlijkheid van God kennen. En hoe is het mogelijk dat engelen de oorsprong loslaten en zich laten gebruiken door de vijand, door Satan? Dat zelfs met engelen kan gebeuren. Nou, vandaar dat Judas zegt, als engelen al de dingen los kunnen laten en verleid kunnen worden door Satan, hoeveel te meer moeten wij datgene bewaren wat God ons toevertrouwd heeft? Hoe zouden wij dan boven deze verleiding staan? als dat zelfs engelen meemaken. En dat engelen, hoewel ze Gods dienstknechten waren, uiteindelijk toch bewaard worden voor een vreselijke straf. Zo staat het er ook. En dan het derde wat hier genoemd wordt, dat is Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra, de steden die op gelijke wijze als genen hoererij gepleegd hebben en uiteindelijk omgekeerd zijn. Dus met andere woorden, Judas zegt hiermee, onderschat de rechtvaardigheid en het oordeel van God niet. Heel veel mensen die hebben het idee dat God alleen maar een God van, hij ziet het door de vingers, en een God van liefde is. Maar ik denk dat Judas ons hier wil laten zien dat wij ontzag moeten hebben voor de heiligheid van God. Voor de grootheid van God. En dat je niet zomaar met God een akkoordje kunt sluiten. Zo van, zo gaan we niet met God om. En dat zie je ook bij de apostelen en bij de mensen die heel dicht bij de Heer leefden. Dat het mensen zijn die eigenlijk zoveel ontzag hadden voor God. En met zo'n eerbied met God omgingen. Soms, ja, zeg ik wel eens, eigenlijk zou het mooi zijn als we de evangelische vrijheid mogen kennen van de evangelische gemeenten, maar het ontzag en de eerbied van God in de gereformeerde gemeente. Als je dat eens met elkaar zou kunnen combineren. Niet bang zijn voor God, maar dat je toch de eerbied hebt voor God. Nou, dat is best wel heel belangrijk. Nou, dan het volgende wat Judas hier zegt. En ja, daar hebben mensen wel eens hun hoofd over gebroken, hoor. Met wat hier gezegd wordt. Want dan staat er in vers 9 dat de engel Michael, de aartsengel, die durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen. Maar hij zeide, de Heere straffe u. Dan denk ik bij mezelf, hoe komt Judas daar nou toch aan? Ik heb hier nog nooit over gelezen in de Bijbel. Ik heb wel gelezen dat God zelf heeft Mozes begraven. Maar dat er ooit gestreden werd om het lichaam van Mozes door Satan en de engel Michael, dan denk ik van nee, dat komt niet uit de Bijbel. Komt niet uit het Oude Testament. En nog zoiets, in vers 14, daar staat, en ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam af geprofeteerd. Nou, waar kun je die profetie van Henoch dan vinden? Nergens. Nergens in de Bijbel. Ja, over Michael en de aartsengel kun je wel in de boeken, de Joodse boeken, de Joodse geschriften lezen. En natuurlijk waren die ook toegankelijk voor de apostelen. Dus ik denk dat Judas uit Joodse bronnen dit gebruikt heeft. En over Henoch kun je natuurlijk ook in het boek Henoch lezen. Vers 14 in het boek van Henoch staat over dat Henoch geprofeteerd heeft. Dus je ziet hier dat Judas buiten Bijbelse bronnen gebruikt om dingen duidelijk te maken. Mag dat? Nou, ik denk het mag wel. Maar weet je dat ook Paulus dat gedaan heeft? Nou, laten we eens even kijken hoe Paulus dat dan doet. Het wordt eventjes even een stukje theologie, hoor. Kijkt u maar eens in 2 Timotheus 2. In 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2 vers 8. Ik denk dat ik hier verkeerd zit. Even kijken, hoor. Mm. Ja, sorry. 2 Timotheüs 3. Sorry, 2 Timotheüs 3 vers 8. Daar staat op een gegeven moment dat Paulus het heeft over zoals Jannes en Jambres. Ooit van Jannes en Jambres gehoord? Nou, dat waren Egyptische geleerden. He, daar staan de tegenstanders van Mozes, die ook hun staven op de grond gooiden en er slangen van maakten. Ja, waar haalt Paulus dat nou vandaan? Uit de Joodse geschrift. Dat waren de andere bronnen die rondom de Bijbel er ook waren. He, Jannes en Jambre. Of nog een tekst in Titus, hoofdstuk 1, vers 12. Daar citeert Paulus een profeet. Een profeet uit Kreta, uit een eigen kring. En dan staat er, in Titus, net na de Timotheusbrief, hè, daar vind je in Titus 1 vers 12, iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: leugenaars zijn de Cretenzen altijd beesten en vatsige buiken. Nou, dat kun je ook nergens in de Bijbel vinden. Ja, hier.
Wel op Kreta.
Wel op Kreta. Maar dat is eigenlijk heel leuk, hè, dat Paulus ook informatie van buitenaf gebruikt om dingen in de Bijbel duidelijk te maken. En toch is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat zij dat gebruiken. Dus vandaar, dat is heel bijzonder, dat Judas twee bronnen aanboord, een Joodse bron en de bron van een boek van Henoch, om dingen duidelijk te maken aan de gemeente, dat ze moeten oppassen voor deze gang van zaken. En wat Judas hier dus duidelijk wil maken, dat is dat Michael, hoewel hij dé engel van God was, niet de lef had om Satan te straffen. Maar het aan God deed, overliet. En zei: de Heere straffe u. De Heere straffe u. En dan gaat Judas het nog verder uitwerken in vers 11. Want er zijn mensen binnengeslopen. Nou, wat doen deze mensen? Waar leidt dat toe? En dan staat er in vers 11, laat ik het even lezen met u: wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn voor de verleidingen van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van Korach ten onder gegaan. U begrijpt dat het een Joodse gemeente is. Want een Joodse gemeente die kende dit. Die kende de achtergrond, moest wel Joodse achtergrond zijn. De weg van Kaïn opgaan, dat betekent dat je de weg opgaat van dat je het lam van God miskent. Dat je het offer van de Jezus miskent en misschien eigen gerechtigheid daarvoor in de plaats zet. Een eigen godsdienst. Ja? Kaïn die was niet bereid om het lam op het altaar te leggen. En die bracht van de vruchten van deze aarde. En zo zijn er ook heel veel mensen, ook vandaag, die van de vruchten van deze aarde aan de Heer zeggen, aan de Heer geven en eigenlijk verwachten dat God dat wel goed genoeg vindt. Maar het kan alleen, en dat vind ik zo belangrijk, het kan alleen door het lam van God. En in een toenemende mate wordt de inhoud van het lijden en sterven van Jezus Christus eigenlijk steeds minder. Het is het lam van God, de Heer Jezus zelf. En daar gaat het om. En het tweede, dat is dus hier de verleiding van Biliam. Dat is Bidiam, die werd verleid door bezittingen, door materie, door ja, bezit, hè? Geld. Nou, en ook dat is een grote verleiding, dat op een gegeven moment het stoffelijke belangrijker wordt dan het geestelijke. En dat het Bidiamsloon. En het derde, en daar heb ik het ook al over gehad, Korach, die niet kon hebben dat Mozes door God aangesteld was om te leiden. Dus nogmaals, door Korach heb je te maken met een gezagsprobleem. Dat de mensen het gezag niet wilden accepteren. Nou, dan noemt Johannes, of Judas, hij zegt dus zekere mensen zijn uitgegaan. En dan noemt hij hen, in vers 12 het eerste stukje, schandvlekken. Schandvlekken in de gemeente. Iets verderop, wolken zonder water. Het lijkt soms aan de buitenkant heel wat, maar het heeft geen inhoud. Bomen, daar staat die twee keer gestorven zijn en ook ontworteld zijn. Dus eigenlijk totaal geen hoop, totaal geen vrucht, vruchteloos. Dan staat er, het zijn als de wilde baren van de zee die niet te temmen zijn. Die gewoon hun eigen weg gaan en ja... En dan morrende en mokkende mensen. Nou, dat staat in vers 16. En ja, dan is het misschien goed om dat ja, nog even het laatste stukje te lezen van vers 16. Dan gaan we de volgende keer met vers 17 verder. Daar staat, dit zijn morrende en mokkende, om hun lot wandelende naar hun begeerte. En dan staat er, maar hun mond spreekt hoogdravend. Je moet ze horen praten. Maar ze praten eigenlijk in ons gezicht vleiend. Het is zo uiterlijk. Zo dun eigenlijk. Maar het heeft geen inhoud. Het heeft geen blijvende waarde. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ik hierover wilde zeggen. Natuurlijk, er valt nog veel meer over te zeggen. Maar dan heeft u een klein beetje het idee hoe de brief van Judas opgebouwd is. Het is weer een heel andere schrijver, andere trend van schrijven, maar het is wel heel actueel. En eigenlijk is het allerbelangrijkste dat wij in deze wereld weten, er zijn zekere mensen die binnensluipen, invloeden ook in ons persoonlijk leven, die ons leven ja, anders willen maken. En wat is het belangrijk dat we in deze wereld bewaren wat we hebben. Want, laat ik het opnieuw maar weer zeggen, Jezus komt spoedig terug. Bewaar wat je hebt. Oké.